Mensen denken ook vaak dat ze geen keuze hebben en dat hun bijdrage er niet toe doet. En dat is een van de dingen die ik graag hier wil laten zien. Je hebt wel een keuze en iedere bijdrage is even belangrijk.
Hoi, wij zijn Fleur Brokkus en
Nicolaas Duin.
Je luistert naar de podcast Langzaam zullen we leven. Tijd om je te verwonderen. Al jaren gaat het in de wereld sneller, groter, beter. Steeds meer consumptie, CO2-uitstoot, burn-out.
In deze podcast, geboren uit ongeduld, onderzoeken we hoe we door langzamer te leven creatiever, liever en productiever worden. En vooral hoe we het leven kunnen vieren.
Want voor je het weet, is dit wonderbaarlijke avontuur voorbij.
Aflevering nummer 5 alweer.
Ja, wat gaat de tijd snel en natuurlijk ook langzaam tegelijk. We zitten in lockdown en toch hebben we een prachtige gast gevonden waar we vandaag mee in gesprek gaan. Het is de oprichter van Buitenplaats De Horneboeg in Hilversum. Hij heet Raymond Domanchet.
Ongelooflijk inspirerend persoon en op een ongelooflijk inspirerende plek. Het komt allemaal samen. Daar vertelt hij over.
Ja, hier klopt alles en wat heel leuk is, is dat hij ook vertelt over hoe hij zijn week heel bewust indeelt.
Klopt. Over zijn werk vroeger bij de bank en daarna in het vastgoed. En hoe hij een grote omslag gemaakt heeft en letterlijk langzamer is gaan lezen.
Ja, en hoe hij de wereld het liefst ziet, een duurzame wereld waarin je duurzaam omgaat met jezelf, met anderen en met de planeet.
Ja, nou plus nog wat tips voor mooie boeken en films. Dus al met al meer dan genoeg reden om lekker te blijven luisteren. Een uurtje podcast, Langzaam zullen we leven. Tijd om je te verwonderen.
Veel plezier.
Ja, laten we meteen van start gaan. Dankjewel om te beginnen, Remmel. Fijn dat we hier op deze fantastische plek welkom zijn. Want het is wel een fantastische plek. Klinkt als iets van, kom, we gaan iets positiefs zeggen. Maar hier is het wel echt van toepassing, hè?
Ja, dankjewel. Welkom op de Horneboeg.
Ja, wat is de Horneboeg?
De Horneboeg is een plek in Nederland, midden in de natuur, met een hele oude historie, waar duizenden jaren geleden al Kelten op afkwamen, die hier ook begraven liggen, heb ik begrepen, en waar een energielijn overheen loopt. En heel veel oude volkeren, maar ook moderne mensen voelen dat, voelen die goede energie. En die is hier blijkbaar. En op die plek is een heuvel, een hoge heuvel waar vroeger een groot landhuis stond. Dat is weg. Die heuvel is nu een mooie open plek in de natuur. Maar om dat landhuis heen stonden allerlei gebouwtjes. En die gebouwtjes hebben wij opgeknapt met allerlei nieuwe functies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling.
En dat is kort geleden, want de plek was al langer een plek, maar dan met niet mooie nieuwe huizen, maar met wat oudere. Ja, het was wat Spartaanser hier, hè?
Is dat goed omschreven? Ja, zeker. Ja, het is, op een gegeven moment is het in handen gekomen van een broer en zus, die hier allerlei uitstapjes organiseerden voor weesmeisjes uit Leiden, heb ik begrepen. En toen zij stierven, toen liet ze het na aan de Remonstrantse kerk. Die gebruikte het ook als een soort van plek voor bezinning, verdieping, bezieling. En toen we hier kwamen in 2017, toen was het inderdaad best vervallen. Het was nog wel een soort van oud conferentieoord. Maar het zijn allemaal rijksmonumenten, dus ik zou zeggen, de schil stond er nog. En die hebben we ook laten staan. Maar van binnen hebben we alles opgeknapt. En helemaal gemaakt op een manier waarvan wij denken dat het een hele fijne plek is om alleen of met een groep of met meer mensen te verblijven. En tot jezelf te komen en dicht bij de natuur te zijn.
Ja, het is midden op de hei, hè? De Horneboegse hei, vandaar ook de naam natuurlijk. Maar de oprijlaan al, en je had het zelf ook omschreven, zag ik. Daar gaan mensen al in een lagere versnelling rijden.
Ja, het is natuurlijk eigenlijk ongelooflijk dat er zo'n mooie plek in het midden van het land is.
Ja.
Want meestal als je naar dat soort plekken gaat, dan moet je naar Zuid-Limburg of misschien zelfs wel naar België of ver weg van de Randstad. En hier is een plek midden in de natuur die heel weinig mensen kenden. Misschien ook wel door die lange oprijlaan, want ik kwam hier ook de eerste keer. En die oprijlaan is 1 kilometer.
Ja.
Dus iedereen die doet zijn mobiel uit, die doet zijn radio of muziek uit, doet zijn raampjes naar beneden en ziet rechts de hei en links het bos. En aan het eind van die oprijlaan denken mensen al, waar ben ik?
Ja, klopt.
Ben ik in Frankrijk? Ben ik in Duitsland in het Zwarte Woud? Nee, ik ben gewoon in Hilversum.
Ja.
Op een half uur van Amsterdam. En dat is natuurlijk ongelooflijk.
Ja,
ja, klopt.
En het is hier prachtig. En hier vinden ook dus wat je zegt, retretes plaats. Hè? Diverse retretes voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Maar ook leiderschapstrainingen en dat soort dingen. Hoe het nu is, is dat ook hoe ik je ooit heb voorgesteld? En dat is mijn eerste vraag. En ook eigenlijk van, hoe ben je hier ooit bijgekomen? Omdat je zo'n plek wilde ontwikkelen.
Ja. Ja, dat is bijna mijn levensverhaal, zou ik kunnen zeggen. In 1995 ging ik voor het eerst naar een persoonlijke ontwikkeling cursus zelf. In Utrecht, bij Phoenix. En dat was eigenlijk in een woonwijk, in een soort omgebouwde garage. Maar die Phoenix-opleiding was zo geweldig, dat ik dacht, wauw, dat zou iedereen moeten doen. Of je nou iets op te lossen hebt, of je bent alleen maar nieuwsgierig, of je wilt jezelf ontwikkelen. Ik vond het een geweldige workshop. Alleen ik dacht er wel gelijk bij, als dat nou op een fijne plek is, in de natuur, met goed eten en drinken en een net wat fijnere omgeving, dan is het nog lekkerder om zo'n workshop te doen. En dan is het nog makkelijker eigenlijk om tot jezelf te komen. En ook in zo'n groep verbinding te maken.
En waarom was dat zo belangrijk voor je, dat moment? Dat persoonlijke ontwikkeling, die eerste kennismaking met persoonlijke ontwikkeling?
In 95.
Ja.
Ja, toen was ik 25. En ik had best een ingewikkelde jeugd gehad. En was eigenlijk als eerste en enige van de familie gaan studeren. En was daardoor een soort van in een hele andere wereld terechtgekomen.
Want wat betekent een iets wat ingewikkelde jeugd?
Nou, mijn oma had een koffieshop op het Hobbemaplein in Den Haag. Dat is midden in de Schilderswijk. Een ouderwetse koffieshop. Dus zware check roken, 10 gokkasten op een rij, knaken halen. Dat werk.
Ja.
En dat is zeg maar mijn achtergrond. En door mijn CITO-toets ging ik naar een gewone middelbare school. En daarna ging ik zelf studeren. En toen kwam ik bij een bank te werken, notabene. Nou, dat was heel ver van waar ik vandaan kwam. En ik zei altijd gekscherend, ik ben van de Schilderswijk naar de Villawijk gegaan in mijn leven. Maar op mijn 25e kon ik dat een soort van niet meer combineren. Want ik voelde me ook thuis in Den Haag. En ik voelde me ook thuis in mijn nieuwe omgeving. En dat ging op de een of andere manier, lukte dat niet zo goed meer, die twee werelden. En toen heb ik eigenlijk bij Phoenix geleerd dat het heel prima is te combineren. Want iedereen is heel veel dingen tegelijk. Je bent ook wel eens trots, je bent wel eens beschaamd. Je bent wel eens boos, je bent wel eens blij. En zo ben je ook, in mijn geval, Schilderswijk en Villawijk in één.
Ja.
En dat heb ik daar geleerd, even heel kort samengevat. En toen kon ik weer door. En toen dacht ik, wauw, ik zou iedereen dat wel willen geven. Sterker nog, ik dacht dat moet een onderdeel van het onderwijs worden. Dat iedereen leert waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe. Of waarom heb ik deze gevoelens of deze gedachten en... Toen dacht ik, zo'n plek in de natuur, dat zou ik nog wel eens willen maken.
Toen dus al?
Dat in 1995.
Ja.
En het gevoel dat je kreeg, hè, door die cursus die je zei van opleiding, was dat ook eigenlijk een soort van innerlijke rust, een diepe rust, kan ik dat zo omschrijven? Want als je daarover praat, voel ik dat bijna, van dat je dat eigenlijk iedereen gunt.
Ja, ik denk dat dat het is. Ik denk dat op het moment dat je met iets stoeit, of voor mij dat je alleen maar naar iets op zoek bent of nieuwsgierig bent, verwonderd bent, dan is er een soort van beweging in jezelf. En dat kan natuurlijk alle kanten op gaan. En op het moment dat je dan tot jezelf komt, of misschien wel in verbinding met anderen, of in ieder geval nieuwe inzichten opdoet, dan komt er een soort van rust in je. En dan kan je weer de volgende stap zetten, wat dat dan ook is.
Ja, want die volgende stap, je bleef toen op je 25e voorlopig nog bij de bank werken.
Ja.
Bij de ABN was het, hè?
Ja.
En tot ook een hele hoge functie daar binnen dat bankwezen.
Ja. Ja, en dat vond ik ook echt serieus leuk. Ik was daar natuurlijk, als ik terugkijk, toch altijd wel weer net anders dan andere bankiers. Zoals ik dan later, toen ik hier kwam, misschien weer de iets zakelijker persoon was in deze nieuwe wereld van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Maar ja, ik ben 12,5 jaar gebleven. Ben na de geboorte van mijn eerste dochter heb ik ontslag genomen om werk en zorg te kunnen combineren samen met mijn vrouw.
En dat is ongebruikelijk, denk ik.
Ja, dat is ongebruikelijk. Dat was denk ik ongebruikelijk, ja. Want, ik wilde twee, drie dagen werken om die andere 2, 3 dagen met de kinderen te kunnen zijn. En mijn vrouw wilde dat ook. En Ja, als je het echt 50-50 wil, dan was het toen de tijd, zou ik maar zeggen, het werk niet op ingedeeld.
Nee, want ik kan me voorstellen dat het dagen waren van 16 uur per dag werken. Of overdrijf ik daarmee?
Nee, nou ja, wat dat betreft was de ABN wel een goede bank die goed voor zijn mensen zorgde. En waar ook al wel veel, ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gebeurde. Ik herinner me dat ik in 1999 naar een training ging in Schotland van Ian McMonagle. En dat was een senior management course. En hij zei in de introductie wat hij ons ging leren in die 5 dagen. En toen sloot hij af met, well, actually, I'm teaching about love. En toen dacht ik, dat is mooi voor een bank. Dat daar ook ruimte voor is. Ja. Want daar ging het ook echt over. Ja. Het ging over zelfliefde en het ging ook over verbinding met anderen. En ook met je klant of met de wereld en je maatschappelijke plek. Dus daar was de ABN wel een goede plek voor.
En misschien dat je je daardoor ook best wel lang daar thuis hebt gevoeld.
Ja. Ja, ik heb daarna nog een tussenstap gemaakt door in het vastgoed terecht te komen. Wat eigenlijk nog een soort hardere zakenwereld was. Maar daar waren we ook alweer een beetje een vreemde eend in de bijt door de wat meer sociale partij te zijn. Veel met de gemeente en met de wijksteun te wonen en met de omgeving op te trekken. Het voordeel van die tijd was dat ik geld kon verdienen. Wat ik eigenlijk later met 2 compagnons op de Horneboeg weer kon inzetten voor maatschappelijke projecten.
En nu, als ik zo met je praat, dan gaat er een enorme rust straal je uit. En je praat op een langzaam tempo, je overdenkt wat je zegt, maar los van wat ik hoor, straal je ook rust uit. Heb je dat altijd al gehad? Of is dat nu juist door al deze ontwikkelingen van de laatste jaren ook zo gekomen?
Ja, ik denk dat laatste. Als ik terugdenk aan mijn eerste jaren bij de bank, dan was juist vaak de feedback van collega's dat ik druk was. Altijd bezig was. Heel veel dingen tegelijk deed.
Ja.
Ik weet dat ik ook in de tijd van de bank met een paar vrienden naast mijn werk bij de bank een kroeg kocht in Amsterdam op de Nieuwmarkt. Als hobby. Nou, dat was natuurlijk eigenlijk ook weer werk. En dat ik later in het vastgoed ook weer met een andere vriend de kroeg van mijn nieuwe dorp kocht waar ik ging wonen. En ook altijd allerlei andere advies- en werkdingetjes eromheen deed. Dus ik was eigenlijk altijd wel druk.
En die heb je ook nog steeds? Of zijn die verkocht?
Ja, nee, die zijn er ook nog steeds. Ja. Ja, en dan kwam op een gegeven moment de commissariaat bij. En
nee, maar ik bedoel, zijn er nog steeds van jou? Je gaat af en toe naar je eigen café in Amsterdam. Oh ja.
Ja.
Welke zijn het dan?
Nou, in Apkoude is het de Eendracht.
Ja.
Een echt dorpscafé.
Maar ja, zat zo op de hoek bij dat bruggetje? Ja, die ken ik. Ja.
Ja. En dat is ook in Blaricum, de oude Tafelberg.
Ja,
dat is ook
een
Eendracht tegenwoordig.
En in Hilversum ook.
De oude Johan.
En dat is, ik wist niet dat daar allemaal deze Remol achter zat.
Nou, een groepje mensen. En dan in Maarsen en Weesp. In het oude ABN-kantoor van Weesp en in Maarsen. Ja, dat is eigenlijk mijn grote hobby altijd geweest. En dat kwam natuurlijk heel goed van pas op de Horneboeg. Want daar is toch ook eten, drinken en logies een belangrijk onderdeel van je ervaring hier. En vastgoed ben ik ook altijd een beetje blijven doen daarnaast. In de woningen verhuur met een oude compagnon. En die is ook weer compagnon op de Horneboeg geworden. Alleen hebben we hier gezegd, we willen eigenlijk niet meer in de commerciële activiteiten verder. Dat regelt zichzelf en willen eigenlijk onze tijd en ons geld inzetten voor projecten hier. En het eerste project is dan de Horneboeg zelf als plek voor persoonlijke ontwikkeling. En het tweede is dat we een groot deel van ons geld ook op de Horneboeg weggeven aan goede doelen. Goede initiatieven van derden die we helpen groter te worden.
Kan je daar een voorbeeld van noemen van een initiatief dat jou erg aan het hart gaat?
In het jaar dat we starten zag ik een film, Down to Earth, een documentaire van Rolf Winters, die met zijn gezin over de hele wereld rondreisde en bij alle oude volkeren langs ging. En daarachter kwam dat al die oude volkeren dezelfde boodschap hadden over hoe we met de aarde moeten omgaan. En die mensen hebben geen mail en ook geen fax en telefoon. En toch zeiden ze allemaal hetzelfde.
Ja.
Dat vond hij natuurlijk heel opzienbarend. En daar heeft hij een film over gemaakt. En die zag ik en ik weet nog dat ik dacht, wauw, nou een beetje wat ik ook in 95 had, die film zou iedereen moeten zien.
Ik heb hem gezien.
Ja, gezien.
Ja.
Dat is een initiatief wat we zijn gaan sponsoren. En met het geld dat wij hebben gesponsord is de film nu Pay As You Like in meer dan 190 landen ter beschikking gesteld. Dus iedereen kan hem aanklikken, kijken en dan achteraf bepalen wat ze ervoor geven. En hij is in Nederland 180.000 keer bekeken. En nu al door het nieuwe systeem meer dan 400.000 keer. Die film heeft mij aangezet en ik hoop ook heel veel anderen om na te denken over hoe we met de aarde omgaan en met de natuur. En heel snel daarna gaf mijn compagnon Chris Kamerling me een boekje, De Verborgen Impact van Babette Porcelein. En daar stond heel duidelijk in hoe je impact kan verminderen op de wereld. Eigenlijk reken je eerst uit hoeveel wereldbollen je gebruikt, je footprint. En dan krijg je tips op 10 gebieden hoe je die footprint kan verkleinen.
Ja.
Nou, ik was door die film een soort van aangezet, alleen ik wist nog niet zo goed wat ik dan moest doen. Toen las ik het boekje, dacht ik, ja, dat moet ik dus doen. Vegetarisch gaan eten, minder spullen kopen, minder vliegen, je huis isoleren, nou, noem het maar op. Die zijn we ook gaan sponsoren en we hebben een nieuwe tool gemaakt samen met haar en een instituut uit Delft. En die tool die berekent heel nauwkeurig hoe groot je footprint is, maar dan met alle laatste gegevens. En heel secuur. En geeft je ook weer tips hoe je die kan verminderen. En die zijn we ook gaan sponsoren. En die tool is net 3 weken geleden ter beschikking gekomen.
Te gek.
Ja, en die gaan we nu zoveel mogelijk weggeven. Aan bedrijven, aan organisaties, via overheid en onderwijs. Zodat zoveel mogelijk mensen uitrekenen wat hun footprint is. En dan hopelijk geïnspireerd raken om die footprint te verkleinen.
Om dat bewustzijn echt te vergroten.
Ja.
En dat doen jullie dus ook eigenlijk.
Bewustzijn vergroten, maar ook heel praktisch. Informatie te geven en hulp te geven hoe je dan het ook echt kan doen. Want ik had heel vaak wel het idee dat mensen snappen dat de balans met de aarde en met de natuur zoek is. En dat we daar anders mee om moeten gaan. En dat we niet moeten vervuilen en niet verspillen. En dat biodiversiteit belangrijk is. Maar hoe doe je dat dan? Nou, dat geeft die tool zo mooi weer. Ik merkte bijvoorbeeld dat het huis waar ik toen in woonde, een oude boerderij, ja, dat had zoveel stroom en zoveel gas. Ik kon gewoon nooit mijn footprint onder 2 of 3 wereldbollen krijgen. Toen dacht ik, ja, dan moet ik dat dan ook maar gaan doen. Dus alles isoleren, aardwarmte, zonnepanelen. En toen lukte het om van het gas af te gaan. En met zonnepanelen van elektra af te gaan. En toen pas lukte het me. En dat soort hele concrete stappen, die heb je nodig. Want anders blijft het bij, ja, we moeten wat doen, maar
we weten niet wat.
We weten niet wat, laat de overheid het maar doen of.
Nou, dat hoor je vaak, hè? Want ik ben zelf een ongelooflijke klimaatfanaat. En dan ben ik weer bij de bakker met mijn eigen zakken, kom ik aan. En dan zeggen vriendinnen wel eens van dat ze dat dan wel bewonderen of zo. Maar ze zeggen van ja, maar heeft het nou zin, hè? Als je dat nou zelf, jij met je zakjes, die dan niet met je katoenen zak, waar dan brood in gaat in plaats van zo'n wegwerp plastic zak, waar het meestal in gaat. Bij andere mensen dan. Heeft dat dan echt zin? Maar ik geloof dat als ik jou zo hoor praten, dat jij net als ik echt denkt van dat alle kleine klimaatkiezels, zeg maar, zin hebben.
Ja.
En ik denk ook als iedereen dat zou doen, dat ook de vraag, het aanbod, als het de vraag verandert, gaat het aanbod ook veranderen.
Ja.
Van bedrijf. Als mensen dat niet meer willen in plastic, dan zal het ook niet meer op een gegeven moment niet meer komen.
Ja, dat denk ik. En als je dan ook nog een beetje fiscaal stimuleert, dan word je van verschillende kanten uitgenodigd of bijna wel gedwongen om een duurzamer keuze te maken. Ja, ik ben daar heel erg van overtuigd. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Hè? Volgens mij is een oude slogan uit de jaren 80.
Ja.
Maar het werkt ook echt zo.
Het tegengeluid wat je soms hoort is natuurlijk dat als iedereen op zijn eigen eilandje dingen blijft doen, dat je misschien minder effectief bent dan wanneer je dat bijvoorbeeld inderdaad als overheid goed stimuleert. En hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, nou precies dat is een van de redenen dat een ander initiatief wat we ook sponsoren is Earth Day, Wereldaardedag. Ooit begonnen 22 april 1970, mijn geboortedatum, in San Francisco.
Kan geen toeval zijn.
Ik weet het niet. En werd nog niet echt gevierd in Nederland, in heel veel andere landen wel. En we hebben bedacht als Horneboeg dat we dat elk jaar gaan vieren. En dat we alle mensen die met de aarde bezig zijn, dus alle goede doelen, dan hier uitnodigen om hun een dagje in de watten te leggen. En om de verbinding te maken tussen die goede doelen. Zodat we inderdaad elkaar kennen. En er waren er vorige keer geloof ik wel 70 partijen. En ook gaan samenwerken. Allemaal voor datzelfde doel. Een betere balans met de wereld. Of met de natuur te maken. En op die Earth Day, ook dit jaar weer, 22 april 2021, gaan we dan al die partijen als het ware kennis met elkaar laten maken. Maar ook een soort van bij elkaar laten pitchen. Want je bent vaak met hetzelfde onderwerp natuurlijk bezig, maar je vist ook nog vaak in dezelfde subsidiepot. Het zijn dezelfde mensen met wie je samenwerkt, dezelfde rapporten die eronder liggen. En door ze hier allemaal uit te nodigen, hopen we dan dat we die verbinding maken en dat we dat samen optrekken.
Maar als je dat hoort, dan klinkt dat als ja, dat gaat ons gewoon lukken. Maar als je dan hier de Hoornenboeg afrijdt en een stukje verderop langs de McDonald's van Hilversum komt en daar ziet dat mensen gewoon letterlijk hun raampje open draaien en het afval naar buiten gooien, dan denk je dat gaat toch nooit lukken. Daar zit zo'n discrepantie tussen een groep mensen die heel erg voor de troepen uitgaat en fantastische initiatieven start, en een groep die daar zo ver van afstaat. En dan een hele groep die daar een beetje tussenin eigenlijk niets doet en kijkt naar beide kanten.
Ja, leuk dat je het zegt. We hebben op de Hoornenboeg ook McDonald's gehad. En ons gedachtegoed, wat we best nauwkeurig omschreven hebben, en zegt dat we graag partijen willen ontvangen, ja, ook bedrijven, die bezig zijn met verbinding. En verbinding met jezelf, de ander en de natuur. En met een duurzame wereld. En de McDonald's kwam hier ook. En ik belde de man hoofd trainingen op om te vragen wat ik kwam doen. Want dat zou toch niet in ons gedachtegoed passen, dachten wij. En hij zei, nou, we gaan het hebben over het vegetarisch maken van bestaande producten. Over een vegetarische hamburger en een vegetarische kip nuggets. En een vegetarische wrap, bijvoorbeeld. En dat wilde we op de Hoornenboeg komen doen.
Ja.
En dat is natuurlijk mooi. Ja. Want dat is een soort van verleiding die je doet. Als je alleen maar bezig bent met de mensen die het toch al weten en die al met hun linnen zakje bij de bak aankomen. Ja, die zijn al zo bewust en goed bezig. Het is juist fijn om die anderen te verleiden op een manier die goed past. Hè? Zoals Unilever, Ben & Jerry's en later ook de vegetarische slager koopt. Naast zijn, nou ja, niet zo gezonde ijsjes. Dat is natuurlijk een mooie manier om mensen te verleiden om dingen te verduurzamen.
Klopt. En sterker nog, de impact is natuurlijk enorm als zo'n groot bedrijf een kleine stap zet. In plaats van dat een heel klein bedrijf hele grote stappen zet. Ja, dat is natuurlijk alle twee belangrijk.
Ja, want uiteindelijk ga je toch, kijk je op die foto's, hè, bij de McDonald's. Sta je daar in je auto of sta je achter die balie en zie je toch daar,
ja, okay, iets vegetarisch. Oké, zo te horen, jij komt er dus ook. Dus
nou, ik ben daarna voor het eerst weer echt in 20 jaar gegaan. Bij zo'n drive-through, bij Schiphol notabene. Zo'n fantastisch plekje. En toen heb ik een vegetarische wrap gekozen. En ik denk dat meer mensen dat dan gaan proberen.
Ja.
En het is, nou, we hebben hier natuurlijk ook een vegetarisch restaurant op de Hoornenboeg. Waar echt verstokte vleeseters ook voor zeggen, wow, wat lekker. Wat een andere smaak, wat een diversiteit van smaak ook. Een hele andere beleving. Ja, en je moet ze eigenlijk verleiden om te zorgen dat mensen zelf die stap zetten. Want het heeft nou geen zin om ze te dwingen of het voor te schrijven. Maar met die verleiding lukt dat,
ja,
denken we.
Nou, en jullie zijn ook een buitenplaats voor inspiratie, hè? Dus je inspireert eigenlijk dus mensen. Dat is het idee, denk ik.
Ja.
Op allerlei manieren. En die duurzaamheid, ja, voor mij is het heel erg van, niet omdat ik zelf bang ben dat ik het niet zal overleven, maar ook heel erg voor de generaties na ons. En omdat ik van heel erg hou van de natuur. Hoe zie jij dat? Want deze podcast gaat ook over tijd natuurlijk. Van een duurzaamheid en tijd vind ik ook heel veel met elkaar te maken hebben. Ik bedoel, we hebben heel veel generaties komen na ons dus nog. Ik bedoel, je hebt zelf ook kinderen. Mm-hmm. En misschien krijg je dan kleinkinderen. Heb je die ook in gedachten als je hier over nadenkt, over dit soort duurzame projecten, dat het ook voor, ja.
Ja, 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 zeker. Ik merk het sowieso aan mijn dochters van 15 en 13 nu, dat zij al veel bewuster zijn met eten en drinken, met hoe je met de aarde omgaat. Maar ook dingen als onrecht, verschil tussen mannen en vrouwen, gender in zijn algemeenheid. De Indianen waar Rolf Winters was met zijn documentaire, die zeggen ook, hé, je moet 7 generaties terugkijken als er dingen spelen in het nu. Maar je moet ook 7 generaties vooruitkijken als je beslissingen neemt. Een beslissing moet 7 generaties geldig.
Ja,
oh, wat een mooie uitspraak.
Dat is natuurlijk heel mooi.
En 7 generaties terug en vooruit. En maar dat betekent 14, dus eigenlijk 14.
14 generaties. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi. Want als je dat criterium als het ware gebruikt voor al je beslissingen,
ja,
dan neem je natuurlijk hele duurzame beslissingen.
Ja.
En dan is al het korte termijn denken, ja, is dan, dat kan dan eigenlijk niet. En ik, door de kinderen ben ik me denk wel bewuster geworden. Maar ik had het wel ook al vroeg zelf. Ik had zelf op mijn 14e ook wel dat ik bij een soort van actiegroepje zat. Ik zie het nu ook bij mijn dochter van 13 die met de klimaatmars meeliep op het Malieveld. Die bewustwording is er veel meer. Het is eigenlijk bij hun ook makkelijker om het gesprek te voeren. En je ziet al dat ze veel bewustere keuzes maken. Veel minder het gemak en het wegwerpgevoel wat wij toch nog meer in de jaren 80 hadden. Dus ik denk zeker dat speelt, dat die die nieuwe tijd en bewustzijn van de kinderen. Ik leer nu ook echt van hun, merk ik, op dat gebied.
Maar dat is opvallend, want meestal is het natuurlijk zo dat als je wat ouder wordt, dan kom je, dan gaat persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol spelen bij veel mensen. Als nu al bij een hele generatie juist jonge kinderen dat speelt en die zetten ook nog die stappen, dan kom je dus nog veel verder.
Ja, ik denk het echt. Ik denk echt dat je een versnelling ziet. Ik denk dat misschien zitten we echt wel op dat kantelpunt dat de grote bedrijven, neem een ABN waar ik zelf werkte, dat zijn structuren en natuurlijk dat zijn samenwerkingsverbanden die al zo lang bestaan met een bepaalde cultuur, maar ook een bepaalde ambitie, een bepaalde manier van werken en gewoon doelstellingen op het gebied van aandeelhouderswaarde en dat soort dingen. Die zijn best moeilijk te veranderen. Want als je daar eenmaal hoog in de rangorde stijgt, dan ga je meedoen en dat wordt ook van je verwacht. Je hebt een bepaald commitment gemaakt naar je aandeelhouders, bijvoorbeeld de eigenaar van het bedrijf. Daar kom je niet zo snel meer uit. En je ziet het ook in de politiek met iemand als Trump. Hè. Dat is echt de oude wereld. Ik denk dat nu, wat je nu ziet bij de kleinere bedrijven en de nieuwe initiatieven, maar ook de nieuwe politieke leiders, dat die veel bewuster en ook veel sneller die verandering maken. Dat zie je bijvoorbeeld in Amerika zelf ook, waar ik een paar jaar geleden was aan de westkust in staten als Oregon. Het gaat daar opeens heel snel. Heel snel met elektrisch rijden, met zelf energie opwekken, met een moestuin, met bewust leven. En dan, als natuurlijk zo'n grote groep inderdaad massaal iets anders gaat doen, of neem China met zijn windenergie, dan kan het opeens heel snel gaan.
Je zegt ook moestuin, hè? Mensen, ik krijg ook wel eens kritiek van mensen die zeggen als ik zo leef zoals jij het noemen ze dan bij me, terwijl ik dat ook nog wel mee vind vallen. Maar dan moet ik dus in mijn moestuin allemaal zelf dingen gaan verbouwen, onbespoten. Dan duurt het allemaal heel erg lang. En dan daar heb ik allemaal geen tijd voor. Nou ja, nu gaat deze podcast dus over tijd en over langzamer leven en ook voor dingen de tijd nemen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dat is best lastig, hè? Want volgens mij zijn er nog niet zo heel veel langjarige studies op dat gebied. We hebben een ander initiatief wat we sponsoren vanuit de Denktank de Horneboeg, is de Decade of Action in Amsterdam. En die proberen ook scharnierpunten te vinden om die verduurzaming te versnellen. En een van de punten waar ze nu mee bezig zijn is regeneratieve landbouw. En dat gaat daar eigenlijk over. Dat gaat natuurlijk over hoe je op hetzelfde stuk land in iets ander tempo en op een andere manier je vee laat grazen en je gewassen teelt. En dan is de vraag natuurlijk, kan dat? Kan je daar 6 of 7 of 8 miljard monden mee voeden de komende jaren? Ja. Of heb je dan een soort van gestapelde moestuinflats nodig? Mm-hmm. Om dat mogelijk. Dat wordt eigenlijk nu pas onderzocht. En dan zijn eigenlijk de resultaten volgens mij heel bemoedigend. Er is ook zo'n mooie docu, The Biggest Little Farm, uit Californië volgens mij overgemaakt. En er zit in Nederland ook zo'n bedrijf. En die zeggen eigenlijk is de omschakeling daar naartoe best duur. Die paar jaar die je nodig hebt om van monocultuur naar biodiversiteit of naar een regeneratieve cultuur te gaan. Maar als je eenmaal dat gedaan hebt, dan betaalt het zich uit. Dan is het economisch dus mogelijk. En ook voor de aarde veel beter, veel meer in balans. Maar ik weet niet of er al voldoende rapporten zijn die dat echt langjarig onderbouwen. Maar dat zou natuurlijk heel mooi zijn als blijkt dat dat zo is.
Ja.
Want het feit is natuurlijk wel dat je met één wereldbol leeft, met als het zo doorgaat in 2050 10 miljard mensen. Ja, en welke technieken zijn er dan? Ja, die zorgen dat je in balans bent met die wereld en dat je ook die 10 miljard mensen kan voeden.
Ja, maar dit is over de hele wereld. En als het over jou persoonlijk gaat, als je van het drukke, de drukke wereld in het bankwezen en daarna in het vastgoed, dan ben je nu dus langzamer gaan leven. Aan de andere kant, je hebt het over een keten van horeca, bedrijven waar je bij betrokken bent en nog allemaal initiatieven. Dus je bent niet rustiger gaan leven.
Toch wel.
Ja?
Ja, toch wel. Wat ik met mijn twee compagnons al deed, was dat we een ideale weekagenda maakten. En daar zetten we dan in hoeveel tijd wil je voor jezelf, wil je voor je gezin, wil je voor je vrienden en wil je voor werk. Met als uitgangspunt dat je dat schema de rest van je leven vol zou kunnen houden zonder vakantie. Dus zonder dat je een soort van compensatietijd nodig hebt. Ja. En dat lukte al best goed. Maar daar kon je wel maximaal 3 à 4 dagen werken.
Ja.
Nou, dat ben ik toen gaan doen en dat heb ik wel volgehouden. En dan kan je... Dan lukt het wel om rustiger te leven.
Dus je maakt een schema. Zoveel uur ga ik boodschappen doen. Zoveel uur ga ik slapen. Zoveel uur besteed ik aan het gezin. En dat deel je per dag in? Of hoe precies...
Ja, ik deed dat dan op weekbasis.
Ja.
Nou, misschien schoot ik iets door, maar ik maakte dan ook een lijst van vrienden hoe vaak ik die dan wilde zien. Mm-hmm. Om te kijken of dat dan paste.
Ja.
Dat je niet zegt, goh, nu heb ik een half jaar zo geleefd, nu heb ik de helft van mijn goede vrienden niet meer kunnen zien. En dan kwam er uit dat vaak de kruk zat in werk. Want als je natuurlijk 5 dagen per week weg bent, van 's ochtends 7:30 tot 's avonds 6:30, ja, dan is het bijna niet mogelijk om en die tijd voor jezelf en die tijd voor je gezin of voor goede doelen of wat dan ook te nemen. Dus daar ben ik wel op gaan beknibbelen al snel. Of dat die tijd gaan beperken. En ja, daardoor lukt het om langzamer te leven, minder te doen, soms iets te combineren. Op vakantie met goede vrienden. Een lange strandwandeling maken met een vriend of een vriendin. Een feestje te organiseren waar je een aantal mensen tegelijk ziet. En dan ook genoeg tijd over te houden voor jezelf. Om de natuur in te gaan, om te sporten, om ja,
en bij jezelf te zijn. Hoe lang duurt het voordat je dit... Want je gaat daarin bijschaven. Hè, dan blijkt, oké, dat moet wat meer tijd. Dat moet wat minder tijd kosten. En op een gegeven moment is je dan min of meer af. Of kan je dat niet zo zien? Is dat een doorlopend proces?
Ja, eerst moet je gaan schrappen. Want toen ik hem denk de eerste keer maakte in 2007, denk ik, of 2008. Ja, 2008 zal het zijn. Kwam ik tijd tekort.
Ja.
En dan moet je dus gaan praten met de mensen met wie je werkt, samenleeft, vrienden bent. Van hoe ga ik dat dan doen voortaan? Dus heb ik een aantal dingen geschrapt. Ik ben toen gestopt met het commissariaat bij de Rabobank. Een aantal andere kleine initiatieven. Ik ben gericht op een aantal grote, activiteiten. En toen lukte het. Ja, en dan ga je het gewoon doen. En dan kom je toch altijd knel. Want er komen altijd nieuwe dingen bij. En er zijn altijd vrienden die je nog vaker wil zien.
Maar alleen al het feit hier dus heel bewust mee om te gaan, dat is natuurlijk al de grootste stap die je kan zetten. En wat heeft het je gebracht?
Ja, ik denk meer rust in mezelf. En ook meer balans. Dus rust in de relaties met anderen. Veel tijd voor het gezin. Mijn dochters zijn geboren in 2005 en 2007. Dus daar kon ik heel bewust veel tijd voor nemen. En dat vond ik heerlijk. Nu zijn ze 13 en 15. En vliegen ze natuurlijk een beetje uit. En zitten ze in Amsterdam op school. En zie je ze soms veel minder. Dus dan blijft er opeens heel veel tijd over voor andere dingen. Zoals al deze leuke dingen op de Horneboeg.
Zoals het opnemen van een podcast.
Ja, vandaag. Ja, je komt uiteindelijk toch knel. Altijd wel weer een beetje. Maar op het moment dat je knel hebt, heb je wel weer een reden om weer eens te kijken naar dit ideale weekschema. Waar ik nu knel mee kom bijvoorbeeld, deze ochtend, ben ik om 7:15 opgestaan. En liefst zou ik elke dag even yoga doen, een kwartiertje, en misschien 10 minuten mediteren. Nou, dat kan dan dus niet op een dag als vandaag. En voor je het weet kan dat op 3 van de 7 dagen niet, of nog meer. Maar door het voornemen dat wel te doen, ga je toch na een paar weken denken, nou, ik moet toch weer anders aan gaan pakken. Ja, dus de bewustwording inderdaad en het knel komen leidt je dan wel weer tot nieuwe keuzes maken.
Nou, gelukkig dan dat het net wel nog niet.
Maar daagt je dus ook wel uit op een bepaalde manier om keuzes te maken. Want ik denk ook, mensen die heel veel dingen doen, die vinden het ook soms moeilijk om keuzes te maken. Dat zie je ook wel als een beetje een kwaal van deze tijd. Dat iedereen alles wil en niks wil missen. Dus in die zin heb jij ook een bepaalde kunst. Beheers jij om wel te kunnen kiezen.
Ja, dat is zelfs een van mijn motivaties voor de Horneboeg geweest, wat ik je ook nog toestuurde, is mensen denken ook vaak dat ze geen keuze hebben.
Ja.
En dat hun bijdrage er niet toe doet. En dat is een van de dingen die ik graag hier wil laten zien. Je hebt wel een keuze, maar vaak weet je niet wat die is. He, toen ik natuurlijk uit die coffeeshop in de Schilderswijk die stap maakte, wist ik het ook niet. Ik wist niet eens wat een gymnasium of studeren inhield. En dan begin je maar gewoon. En dat is zo grappig. Je moet ook vaak gewoon maar beginnen. Ergens. Je gaat gewoon aan de slag. En dat doen mensen hier ook. merk ik. We hebben ooit zo'n avond gehad met allerlei slimme mensen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Die gingen meedenken met ons. Wat zou de doelstelling moeten zijn? Hoe zou je die kunnen invullen op het landgoed? En daar kwam buitenplaats voor inspiratie als kreet uit. Maar ik weet nog dat ik die avond daar zat en dat mijn kreet was heel anders. Die was, ik zag zo die oprijlaan vormen en ik dacht, een groot spandoek erboven. Wij weten het ook niet. Ja. En dan daaronder, maar kom het hier maar proberen.
Ja, leuk.
En dat spreekt mij ook aan. Omdat je weet vaak niet wat je niet weet. En je moet maar gewoon beginnen. En kom maar een dagje mee klussen.
En waarom is dat ook niet geworden?
Die was niet marketingfähig genoeg. Dat is commercieel, is die niet goed, zeiden de mannen van de reclamebranche, zeg maar. Maar ik noem hem vaak wel, als ik een welkomstpraatje doe bij een bedrijf of een organisatie of een groep particulieren die met een thema aan de slag gaan. Je bent hier vandaag om tot jezelf te komen, in de natuur te wandelen, met elkaar te zijn. En kijk maar eens wat er ontstaat in jezelf of in de groep. En je weet nog niet wat dat is, maar het zou mooi zijn als het iets nieuws is. Waar je wat aan hebt, waar de groep wat aan heeft en misschien de hele wereld wel wat aan heeft. En dat vind ik zo leuk, dat je een plek eigenlijk kan bieden waar dat soort nieuwe ideeën vanzelf opborrelen. En dat is dan, heet dan inspiratie natuurlijk, in marketingtermen. Maar ik vind het ook leuk om te zeggen van joh, ik heb geen idee, maar we beginnen gewoon. En iedere bijdrage is even belangrijk. Het is niet alleen dat je wat bijdraagt als je in een fantastisch initiatief de voortrekker bent of heel veel geld aan iets geeft. Een keuze kan ook zijn dat je elke dag vriendelijk bent op straat naar mensen die je tegenkomt.
Ja.
Of dat je met je linnen zakje naar de bakker gaat om daar je brood in te laten zakken. Dat is ook een bijdrage.
Dat is ook de intentie die telt, denk ik ook.
Ja, en dan zeg je ook dat op te horen ook ieders bijdrage die doet ertoe. Het maakt eigenlijk niet zo uit. Ja, want al die kleine stapjes maken samen een hele grote stap.
Wat mij nog echt intrigeert was een van de eerste opmerkingen die je maakte. Helemaal aan het begin. Hier op de Horneboeg, een soort heuvel en daar was vroeger een landhuis. En daar is een soort energiepunt of een energiebaan loopt daar. Wil je daar wat meer over vertellen?
Ja, toen ik hier kwam wist ik dat ook niet. Dat die hier loopt en mensen die daar gevoelig voor zijn. Shamanen, maar ook oude volkeren die voelen dat meteen. En ik heb ook begrepen dat die energielijn loopt helemaal door naar Paleis Soestdijk. Want koningshuizen en andere adellijke mensen bouwden daar ook vaak hun buitenplaatsen op.
Dat is dus een bekend fenomeen al eeuwenlang. Dat is niet voor niets dat ze daar hun paleizen gebouwd hebben. Dus daar waren zij zich ook van bewust?
Dat denk ik, ja. En de Scientology, heb ik begrepen, staat in Zuid-Engeland ook op zo'n energielijn. Dus blijkbaar vinden bepaalde groepen het prettig om in die energie te zijn of te werken. En hier op de Horneboeg merk ik ook dat als mensen hier op het landgoed komen, dat er een soort van, wat ik al zeg, door die oprijlaan die rust komt. Maar ook als ze hier zijn. Het is bijna alsof deze plek als vanzelf je rustig maakt en je iets meer naar binnen laat keren. En dat is volgens mij ook wat je moet doen op het moment dat je iets voor de wereld wil betekenen. Dat je eerst contact maakt met jezelf en dat je vervolgens uitreikt naar de ander. En het contact maken met jezelf, dat gaat dan blijkbaar makkelijker. Of beter als je in een hele prettige omgeving bent waar een fijne energie hangt.
En hoe zou je dat omschrijven, die energielijn? Hoe kan je dat zien? Is dat, je kan het natuurlijk niet zien, maar ik kan er zo moeilijk een beeld van maken namelijk. Dus daarom vraag ik deze.
Ja, wat ik zelf had, dat ik liep op die heuvel voor het eerst in 2017. En ik ging in het midden staan. En ik wist het toen nog niet. En het voelde alsof er een soort water onder me voeten stroomde, alsof er een soort onderaardse rivier was. En iedereen heeft natuurlijk een eigen gevoel erbij. Ik heb later met een sjamaan met van die wiggelroede stokjes gelopen over die lijn en die sloeg ook allebei uit. En ik geloofde dat niet. Ik dacht, dat kan niet. Dus ik ging heel hard knijpen de tweede keer en weer sloegen ze uit. Dus er loopt daar blijkbaar echt een soort van energielijn onder. Ja, die mensen, een prettige energie ook geeft en tot zichzelf laat komen.
Ik heb hier ook wel eens een meditatie begeleid voordat ik een workshop gaf hier op die heuvel. En dan als je dan in meditatie zit met elkaar, dan is dat wel heel bijzonder.
Ja, je voelt dat, hè? Het is,
het zijn in feite vibraties waarschijnlijk, hè?
Ja, ik ken het wel van meerdere momenten, hoor. Ik heb een vriend die bij een kerkgenootschap zit waar ik wel eens mee meega. Ook in het kader van fijne tijd besteden. Dat is een hele belangrijk onderdeel van zijn leven. Dus ga ik een keer met hem mee naar de kerk. Daar had ik datzelfde gevoel wel eens. Dat je met 400 mensen in één gebouw zit. En dat je allemaal met hetzelfde bezig bent. En heel erg die saamhorigheid en dat gemeenschappelijke, bijna dat één gevoel. Zo'n soort spiritueel eenwordingsgevoel. Dat gevoel in die kerk, dat leek eigenlijk op het gevoel wat ik had toen ik hier op de heuvel stond. Dus er zijn meer momenten los van energielijnen waarin blijkbaar toch een soort van energie is of ontstaat. Ja, die mensen bij zichzelf brengt, maar ook heel erg zich laat verbinden met de wereld om hun heen. Met anderen, met de natuur, met het grotere geheel.
Ja. En, maar goed, dat heb je ook nodig. Ik probeer een beetje geforceerd een bruggetje te maken naar... je noemde de horecabedrijven. Je hebt hier, toen kwamen hier veel gasten naartoe. Maar het is corona. Dus het is een best wel stressvolle periode voor jou eigenlijk. Voor de hele organisatie hier. Of fietsen jullie er wel doorheen op een manier dat jullie er niet al te veel last van hebben?
Nou, dat leek in het begin wel. We moesten natuurlijk vorig jaar 2,5 maand dicht van half maart. Tot begin juni. En toen ging het open voor groepen tot max 30. Nou, die kunnen we hier goed hebben in de verschillende ruimte. Met de verschillende workshops die we hier doen. En ook de 1-op-1 coaching kon natuurlijk doorgaan. Maar nu zijn we natuurlijk echt weer dicht. En dat is natuurlijk een forse aderlating. We hebben vorig jaar daardoor wel wat budgetten gehalveerd. Voor een aantal goede doelen. Maar die zelf ook op een lager pitje stonden. Dus gelukkig schade dat niet zo. Dit jaar hebben ze wel weer naar het oude niveau teruggebracht. In 2021, we hebben met z'n drieën gezegd dat we de tekorten aanvullen. En omdat we het landgoed in een stichting, in een ambi-stichting hebben gekocht, zal dat zich TZT natuurlijk altijd wel weer rechtzetten. Omdat er is geen huur die geïndexeerd is, maar het is natuurlijk eigendom. En door aflossing worden je lasten steeds lager. Dus over 10 of 20 jaar, dan is het natuurlijk een stuk makkelijker dan nu. Maar nu hebben we het wel even zwaar, ja. Dus dat betekent dat we wat extra bij moeten leggen. En dat we ook wat andere dingen moeten doen hier. Dus er gebeurt meer online. Wel de laatste, Anna Kuppen, die een mooie workshop deed. Over de liefdesroep, over je bestemming en je purpose vinden. En er waren uit mijn hoofd 20 of 25 mensen in de zaal. Maar er waren 100 mensen aanwezig online. Die ook 10 of 20 euro hadden betaald. Waardoor voor haar commercieel aantrekkelijk genoeg was. En het toch een groot publiek kon bereiken in coronatijd. Dus een aantal dingen gaat wel door, maar het grootste gedeelte niet. Nee, en dat is kostbaar. Het is even niet anders. Ik zie ook wel de voordelen, of in ieder geval de bijeffecten van corona. Dat iedereen nu verplicht wordt in een wat lager tempo.
Langzamer leven is
er. Ja, te werken, te leven en ook wat meer naar binnen te gaan. En nu helemaal met de nieuwe maatregelen, je nog meer in huis bent en met je huisgenoten moet zijn, is dat langzame leven in sneltreinvaart ontstaan.
Wat doet die stress met jou persoonlijk?
Ik denk dat nog mijn grootste, niet stress, maar mijn grootste zorgen zit hem eigenlijk nog meer in de effecten op individuele mensen of gezinnen die echt in de knel komen. Een freelancer die zijn uren niet meer kan maken en net buiten alle regelingen valt. Of senioren die vereenzamen omdat er geen bezoek meer mag komen.
Ja.
Of kinderen die hun energie niet meer kwijtraken omdat ze achter de computer thuis moeten zitten. Dat is echt lastig. En tot nu toe hebben we eigenlijk nog steeds bedacht, met een noodpotjes en dat soort dingen overbruggen dat allemaal wel. Maar als dit nou echt langer gaat duren, dan moet natuurlijk echt fundamenteel wat gaan veranderen. En ik weet, daar zijn we eigenlijk nog niet helemaal klaar voor, volgens mij, om dat te doen. Nee. En ik ben ook nog best wel bezorgd over de effecten op het bedrijfsleven. Neem een KLM, maar andere bedrijven natuurlijk ook. Ja, als daar straks echt 20%, 30%, 40% van de mensen uitgaan. Wat natuurlijk in Amerika al in extreme mate is gebeurd. Die natuurlijk altijd heel hard ingrijpen. Ja, wat betekent dat dan voor de solidariteitszin, voor de individuele welzijn van mensen. Ja, daar hebben we eigenlijk nog helemaal geen nog niet veel mee gedaan. De programma's gingen eerder over burn-out hier, die hier werden gegeven. Ja, dan over bore-out, of ik weet niet hoe het heet. Maar in ieder geval, als je straks zonder baan zit en hier zit je te vervelen. Dus we hebben eigenlijk nog niet echt naar die nieuwe wereld kunnen kijken.
Het was een luxe probleem waarvoor mensen hier in eerste instantie kwamen. En jouw angst is dat misschien mensen hier uit extreme noodzaak komen, omdat het is natuurlijk alle twee noodzaak, ook als je in een burn-out zit, maar dat je hier dan komt omdat je inderdaad de stress hebt van geen werk, geen inkomen en oplopende kosten.
Ja, en we hebben nu toevallig gisteren in het programmateam persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling gesproken over de thema's voor dit jaar. En dan zien ze ook opeens terugkomen. Dus we willen een dag over depressie organiseren, ook een dag over suïcide, een dag over angst. En dat zijn eigenlijk toch wel de thema's die nu opeens er weer zijn. Ook door corona. En die we dan heel graag je aandacht willen geven door lezingen 's avonds, door workshops overdag, of misschien zelfs meerdaagse retreats op dat gebied. En dat is een direct gevolg van corona. Ja, maar we zijn er nog niet. Ja, we hebben ze net zeg maar bedacht, maar we moeten ze nu in gaan vullen. En dan hopen dat we half februari weer open mogen om ze ook daadwerkelijk te geven.
Ja. Dat zou mooi zijn, hè? Ja, deze
maar ja, daar is ook natuurlijk een commercieel probleem. Ik kan me voorstellen dat het makkelijker is om een groot bedrijf hier naartoe te halen die voor hun werknemers iets aan persoonlijke ontwikkeling wil doen. En dat je daar dan een goede factuur voor kan sturen, in plaats van dat je het probleem, ik noem maar even die suïcide die je net noemde, de mensen die je daar wil helpen, die kan je niet diezelfde factuur sturen natuurlijk.
Nee, daarom hebben we een soort drie groepjes bedacht. Je hebt de commerciële partijen die we eigenlijk vooral toetsen op het programma. Gaat het over verbinding en over verduurzaming, dan zijn ze hier welkom. Is het een heel commercieel iets over een nieuw product, dan kan je het beter in een ander oord organiseren. Dan heb je een groepje, dat zijn zeg maar de particulieren en andere, misschien kleinere bedrijfjes die minder budget hebben. En die we ook een andere prijs geven voor de verschillende ruimte en ook voor de verschillende activiteiten die ze hier doen. Dat is zeg maar meer break-even of net break-even, iets boven break-even. En de eerste groep verdient natuurlijk geld op. En dan de laatste is de non-profit stichtingen waar we geld aan geven. Die drie samen in een bepaalde verdeling zou wat ons betreft op nul moeten uitkomen. Ja. Nu doen we er geld bij elk jaar. Ja. Maar over 10 jaar hopen we door indexatie en door aflossing bedruipt dat zichzelf. En houden we misschien elk jaar 1-2 ton over om van de eerste groep aan de laatste groep te geven.
Ja. Trek. En nu we het daar toch ook over hebben, want dat is ook eerder in dit gesprek kwam het even langs, die film. Mensen bepalen zelf na afloop het bedrag wat ze betalen.
Dat is bij de film.
Ja.
En hier op de Horneboeg doen we het anders. Als er een startende coach of een startend trainingsbureau of wat voor een initiatief dan ook is, waarvan we denken, hey, dat is iets nieuws of dat is iets heel bijzonders, dat zijn hele goede mensen, dan laten we ze ingroeien. En ik herinner me één vrouw die hier ooit kwam, een fantastische trainercoach, Ninoek Heyenkamp, die de eerste retreat hier organiseerde. En die moest voor die 3 dagen 20 deelnemers, alle eten en drinken, logies, et cetera. Ik geloof 5000 euro was de normale factuur. En toen zeiden we, nou, laten we dat halveren en kijken hoe het gaat. Dus ze zou 3000 euro betalen in plaats van 5000. En ze kwam na de eerste retreat blij en gelukkig de kamer in. Ze zei, ik kan 4 betalen. Want het ging zo goed en ik was helemaal vol. En ik kon zelfs wat extra deelnemers kwijt in de accommodatie. Op die manier kan je ook, ik zou maar zeggen, die andere groep het mogelijk maken mee te groeien met een mooi initiatief. En nu is ze een hele succesvolle trainercoach. En kan ze altijd gewoon bij iedere groep zelf ook al 1, 2 of 3 mensen voor niets laten meedoen die het wel nodig hebben, maar het geld niet hebben. Geld is natuurlijk ook maar 1 manier van belonen. En dat is dan wel het leuke van de Horneboeg. Dat heel veel initiatieven die hier komen, die hebben eigenlijk ook gewoon een plek nodig. Een plek om samen te komen en aan mooie ideeën te werken. Of ze hebben kennis of ervaring nodig van ondernemers om hun ideeën groter te laten groeien. Of ze hebben een netwerk nodig om ergens binnen te komen. En dat zijn eigenlijk ook 3 vormen, los van geld, de 4e vorm, waarmee je het vooruit kan helpen. Ja, en dat is dan het voordeel van deze plek, dat we die fysieke plek opeens hebben waar mensen vanzelf naartoe komen. Ja, om dat te zoeken en te vinden.
Ja, dan zijn we eigenlijk weer terug bij hoe we begonnen. Hè? De plek mooie plek hier. Wij sluiten meestal de podcastaflevering af met de vraag: hoeveel tijd kom je tekort? Maar je hebt er natuurlijk al heel mooi over verteld hoe jij je week indeelt. Dus wou ik het misschien aan jou vragen van...
Ja, kom je tijd tekort nog?
Ja. Ja, ik moet toch wel stellen.
Ja, uiteindelijk kom ik wel tijd tekort. Ik zou eigenlijk meer tijd aan de goede doelen willen besteden en minder tijd aan het runnen van het landgoed. En dat komt ook door corona. Dat we natuurlijk meer mee bezig zijn en dat we natuurlijk een hele grote renovatie moesten doen bij de start. Mm-hmm. Maar het zou fijn zijn als ik meer tijd kan besteden aan die initiatieven verder brengen. We hebben laatst zijn we er weer ingestart, nieuw female leadership, over het aanzetten van de vrouwelijke energie. Niet zozeer bij vrouwen, maar ook bij mannen. En dat is de energie die veel meer gaat over welkom heten, over verbinden, over bedding geven. Ik denk dat daar een heel groot stuk van de wereld mee geholpen zou zijn als we die energie meer aanzetten in het bedrijfsleven, maar eigenlijk overal. Daar zou ik eigenlijk meer tijd aan willen besteden. Daar komt een mooi boek uit. We hebben al 1 seminar hier gehad over vrouwelijk leiderschap. En daar kom ik dan toch tijd voor tekort. Daar zou ik meer tijd aan willen besteden. En uiteindelijk moet ik dat dan toch aan andere mensen laten, aan een ander team. En zou ik vaker daarbij betrokken willen zijn. Ja, dus er zijn op het gebied van de verbinding en de verduurzaming zoveel leuke dingen nog te doen. En dan moet ook gewoon dit gebouw weer worden geverfd. En het eten worden georganiseerd. En elke dag worden schoongemaakt als die mensen hebben gelogeerd. Ja, dus mijn tijd zou ik eigenlijk nog iets meer aan de goede doelen willen besteden.
Mooi. Hey, en we kunnen jullie vinden via de website, toch? En is er een andere manier dat mensen jullie kunnen steunen of iets voor jullie kunnen doen in deze tijd?
Ja, hoe ik eigenlijk begon in 1995, dat zou ik eigenlijk ook nog steeds het leukst vinden, dat iedereen hier gewoon komt. En in het weekend is het restaurant open, het vegetarisch restaurant op zaterdag en zondag. Dat is vaak voor de mensen de eerste kennismaking met een andere manier van leven, vegetarisch eten.
Bij de Tuinman heet
dat? Bij de Tuinman heet dat. Dan heb je retreats in het weekend.
En die is nu wel geopend. Ik heb een afgelopen weekend nog bij een wandeling een kopje koffie dan hier.
Ja, hier en ze bezorgen ook echt geweldige maaltijden. We hebben laatst een proeverij gedaan met een bekende souschef van een 3-sterren restaurant en hem gevraagd om input te leveren op een gerecht. En dat was echt fantastisch. En die ging met onze chef Kevin sparren. En dan zie je gewoon dat hij echt op een hoog niveau kookt. Wat groente betreft. Groente en fruit. Echt bijzonder. Dus dat is vaak de eerste kennismaking. Dan in de weekends heb je natuurlijk de weekend retreats hier. Die op het gebied van yoga, mindfulness, detox, maar ook school of life retreats. Dat is een andere laagdrempelige manier eigenlijk van leren. Hè? Het gebied van persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. En dan heb je meer de intensieve workshops die hier plaatsvinden. Of de meer intensieve retreats. Met bepaalde thema's. Ja, mij lijkt het heerlijk als veel mensen op onze site kijken, op de hoornenboeg.nl, waar de agenda is. En dan zie je elke maand wat er allemaal staat te gebeuren.
Ja.
En ga een keer naar een lezing of naar een half dag event toe om te kijken of het je aanspreekt. En, of kom gewoon een dagje klussen op de hei. We doen natuurlijk ook heel veel dingen buiten, veel outdoor werk. En wat ik al zei, ieders bijdrage doet ertoe.
Ja, vind ik leuk. Jullie hebben een dag je handen uit de mouwen steken, toch? Waar je op in kunt schrijven.
Ja.
Hartstikke leuk.
Ja, en dan dwaal je lekker hier rond over het landgoed en dan zaag je een boom in kleine stukjes. Of je doet iets met het gras of met andere planten. Of je helpt met het onderhoud van een gebouw. En dan, voel je vanzelf of dit een fijne plek is om te zijn en mooie dingen te doen. En deze zomer gaan we met summercamps ook kinderen meer betrekken. We willen migranten meer betrekken. Millennials, eigenlijk doelgroepen die nog niet zoveel hier komen. Om hun ook te kijken of we hun kunnen inspireren voor een meer verbonden en een meer duurzaam leven.
Nou, vast wel.
Van een fantastisch werk allemaal. Ja. En ik kan me voorstellen dat je ook zo gelukkig naar huis rijdt of naar huis fietst. Als je hier een dag gewerkt hebt met alle mensen die je dan weer geïnspireerd hebt en verder geholpen hebt.
Ja, zeker. Het mooiste is om aan het eind van de dag tussen 5 en 6 als alle locaties leegstromen en mensen weer naar huis gaan naar hun auto of naar een OV-fiets. Ze het landgoed af te zien lopen en dan van die zachte, verbonden, maar zachte gezichten te zien na een dag in een workshop of een dag met je team of een dag in een coaching. En dan te voelen dat mensen een stapje hebben gezet in hun persoonlijke groei of in hun purpose naar een mooiere wereld. Nou, dat voelt goed.
Wat een mooie afsluiting. Dank voor dit positieve en...
Inspirerende
gesprek. En langzaam levende gesprek.
Dank je wel.
Tot ziens. Hey Fleur, dat was weer een mooi gesprek.
Ja, altijd eigenlijk, hè? Maar ik had me heel erg verheugd op dit gesprek.
Ja, waarom?
Ja, omdat het hier zo'n bijzondere plek is. Ja, wij zijn hier nu ook. Ja, dat kun je voelen. En ik ben dan heel erg benieuwd van wat de visie is van degene die dit mogelijk maakt.
Ja, nou, ook een ongelooflijk inspirerend persoon. Jij kende hem al wel, ik nog niet.
Ja.
Nou, voor de luisteraars, dank weer voor het luisteren. Goed dat jullie er nog zijn. En hopelijk tot de volgende keer.
Ja, en wil je nou nooit een aflevering missen, dan kun je je ook abonneren op onze podcast. Dat kun je doen bijvoorbeeld via je telefoon. Dan heb je de podcast-app en daar kun je ons heel makkelijk vinden en je abonneren.
Ja, langzaam zullen we leven. En natuurlijk ook onze Facebookpagina. Laat daar vooral ook berichten achter. Dat vinden we leuk.
Heel leuk.
Tot ziens.
Dag.